ben blij dat ik weer het woord mag brengen. Van de week waren John en ik zo samen bezig en hij was aan het zoeken en aan het bidden en aan het worstelen van, ja, waar ga ik over spreken? Ja, en toen zei ik, ja, ik heb nog deel 2 van vorige week. Nou, doe dat dan. Ja, nou ja. Nou ja, ja. Ik dacht, dan doe ik het. Want net wat John zegt, als je deel 2 te ver af laat staan van deel 1, dan ben je het helemaal vergeten. Of bijna helemaal. Ik weet ook dat een aantal mensen er vorige week niet waren. Dus ik ga dat wel ook bij elkaar brengen, zodat iedereen bijgepraat is en op dezelfde bladzijde is. Ja. Dankbaarheid vervult mijn hart. Dat heeft niks met de preek te maken, of misschien ook wel. Maar er zijn zoveel dingen die gebeuren, zoals John ook zei en bad. Sommige dingen zijn moeilijk, die hoor je ineens. Andere dingen zijn heel bijzonder, zijn uitkomsten. Soms in ons eigen leven en soms in het leven van onze vrienden. En de afgelopen week heb ik een paar keer het getuigenis gehoord van bevriende gemeenten waar mensen zijn teruggekeerd. Wij bidden ook steeds, Heer, geef ons meer mensen. En dat moeten jullie ook vooral blijven doen. Maar het is ook mooi om te zien dat mensen terugkeren nadat ze een tijd, ja, boos of teleurgesteld zijn geweest. En dat ze daar overheen hebben kunnen stappen. En dat ze zich weer invoegen in de gemeente. En ja, dat maakt me heel erg blij. En ik denk, God is nooit klaar. Wij denken, nou, die is weg, klaar. Maar zo is het niet. Gisteravond kregen wij een telefoontje van iemand die heel lang geleden bij de gemeente was. En die vroeg mij om raad en om advies. Ja, ik dacht, wat wonderlijk. Wat kan het toch wonderlijk lopen. Dus geef niet te snel op, lieve mensen. Geef niet op. Want hij is te vertrouwen. Dat lied, dat raakt je iedere keer. Hij is bij ons. Hij is onder ons. Hij is met ons. Hij is te vertrouwen. Ja. Zometeen dan kom ik op waar we het vorige week over hadden, maar ik begin even met een nieuwe, frisse insteek. De titel is nog steeds Wat het belangrijkste is, deel 2. En als u zich afvraagt, ja, wat is dan deel 1, ik was er niet, dat komt dan zo nog terug. Onze uitgangstekst is vandaag Jeremia 9... vers 23 en 24, die ga ik zo voor u lezen. Ik zeg even iets over Jeremia, kort, want daar kun je ook een hele Bijbelstudie over geven, ook een hele cursus. Maar ik zeg voor dit moment alleen wat even belangrijk is. Jeremia wordt ook wel genoemd de wenende profeet. Hij was een profeet die ook zijn eigen emoties liet zien in de boodschappen die hij doorgaf. Dat deden niet alle profeten, sommigen namen wat meer afstand. Maar Jeremia gaf zijn hart, zijn ziel bloot. Hoezeer hij zelf ook leed onder de afval van het volk en onder de moeilijke boodschappen die hij moest brengen. En hij maakte als profeet de laatste 40 jaar mee van het koninkrijk Juda. U weet nog wel, eerst was er één groot rijk onder Salomo en David. En daarna is dat rijk gesplitst in Israël en Juda. En Israël is eerst aangevallen, overvallen, weggevoerd. En Juda heeft het nog een aantal jaren volgehouden. Heel klein land. Het landje Juda. En in de laatste 40 jaar, waarin verschillende koningen elkaar hebben opgevolgd, was Jeremia de profeet. Maar ook dat kleine koninkrijkje Juda heeft het niet volgehouden. De nieuwe vijand was De Babyloniërs, zij kwamen, zij hebben Jeruzalem ingenomen, Jeruzalem verwoest, tempelschatten geroofd, mensen afgevoerd. En dat gebeurde allemaal tijdens het leven van Jeremia. Nu ook het einde van het land Juda. En Jeremia heeft een boodschap die hij aan de mensen van Juda vooral moet brengen. En als je dat heel kort moet samenvatten, dan is dat in één zin, zegt Jeremia namens God, vertrouw niet op andere volken, keer terug tot de Heer en vertrouw alleen op de Heer. Dat was de boodschap die Jeremia moest brengen. Er zijn, als u wel eens ooit het hele boek hebt doorgelezen, zijn best moeilijke profetieën. En je denkt, oh, wat betekent dat allemaal? En af en toe zit er een heel mooi pareltje tussen. En dat pareltje is eigenlijk ook de kern van de boodschap. En zo is het ook met Jeremia 9 vers 23 en 24. Dat is een pareltje in dat sombere boek. Sommige mensen zeggen, ja, Jeremia is wel een sombere profeet. En het boek Jeremia is wel een sombere boek met allemaal donkere profetieën. Ja, maar als je alles leest, dan kom je ook de pareltjes tegen. Ik lees voor u Jeremia 9 vers 23 en 24 uit de Groot Nieuwsbijbel. De Heer zegt, wijze mannen moeten zich niet beroemen op hun wijsheid, sterke mannen niet op hun kracht en rijken niet op hun rijkdom. Als iemand ergens trots op wil zijn, laat hij er dan trots op zijn dat hij mij kent. Dat hij inziet dat ik de Heer liefde schenk. Dat ik het ben die recht en rechtvaardigheid brengt in dit land. Naar zo'n mens gaat mijn hart uit. Dat verzeker ik jullie. Prachtige woorden tussen de sombere profetieën in. Even in mijn eigen woorden. Wat zegt Jeremia tegen het volk? Wat zegt hij ook vanmorgen over de eeuwen heen tot ons? Wees er trots op dat je de Heer kent. Moeilijk voor Juda. Want zij zijn er trots op dat ze bondgenootschappen sluiten met belangrijke andere rijken. Het probleem van de bondgenootschappen was niet zozeer de verbinding van twee volken die samen optrekken. Daar kun je nog over nadenken van, is dat goed, is dat niet goed? Maar Israël en ook nu Juda, telkens als ze een bondgenootschap aangaan, dan betekent het dat ze ook de goden van dat volk nalopen. Die nemen ze er gewoon bij in. Ja, wij alleen, ja, zo saai hè, geen beelden, geen verfraaiing. Nee, kijk eens naar die andere volken met wie we nu gaan samenwerken. Die hebben prachtige beelden, die hebben zoveel aantrekkelijks. En het gebeurde telkens weer dat als Juda met een ander volk ging samenwerken, samen optrekken, dat de godsdienst van dat andere volk door Juda erbij ingenomen werd. En daarom zegt Jeremia, wees er trots op dat je de Heer kent. Dat je weet dat ik, de Heer, liefde schenk. In een andere vertaling staat dat ik genade schenk. Dat ik recht en rechtvaardigheid breng in dit land. Ik vind dat heel mooi en ik heb dat er ook bij gezet. Dan zegt Jeremia, waar je trots op moet zijn, is niet om te zeggen, mijn God zal wel oordelen, mijn God zal wel die volken vernietigen. Dat heeft hij soms in andere profetieën moeten zeggen. Maar hier, bij de kern van de boodschap, zegt Jeremia, Weet waar je trots op moet zijn. Op de God die genade schenkt. Die liefde schenkt. Die recht en rechtvaardigheid in dit land wil brengen. Ik dacht erover, als we naar de wereld kijken, ook nu vandaag, dan denken we, er is zoveel aan de hand. Hoe moet dat allemaal goed komen? Soms maken we ons boos, ik wel, op sommige leiders die het volk misleiden en het volk uitbuiten. En als ik dan deze woorden lees, dat God zegt tegen Jeremia en eigenlijk ook tegen ons, ik zal uiteindelijk recht en rechtvaardigheid brengen op de wereld. Bij ons. Ik zeg er wel het woordje uiteindelijk bij. Omdat we nu het nog niet altijd zien dat alles recht en rechtvaardig is. Maar we geloven wel dat er een plan is. En dat God het allemaal inpast in zijn plan. En dan vraag ik jullie vanmorgen... Op wie zijn onze verwachtingen gericht? Van wie verwachten wij het? En ik heb een paar dingen opgeschreven. Van financiële systemen? Nou, we weten het allemaal ondertussen al. Pensioen wordt minder. Banken zijn soms geklapt. Ja, van wie verwacht ik het nog? Van mijn spaargeld onder het bed? Nou, misschien wordt het wel gestolen. Ik weet het niet. Ik heb vanochtend geen doemprediking, maar wel de boodschap van... ook de dingen die betrouwbaar lijken, zijn het niet altijd. En we moeten niet ons hele hart, onze hele ziel daarop richten. Van politieke leiders? Nou, misschien zegt u allemaal... Nou, daar laten wij ons niet mee in. Of misschien wel. Misschien bent u lid van een politieke partij. En zegt u, die partij gaat het maken. En die man ga ik navolgen. Of die vrouw ga ik navolgen. Als ik naar onze broeders en zusters in Amerika kijk, dan verbaas ik mij over hun verwachtingen. En van wie zij het verwachten. Soms van mensen waarvan ik denk... Wat we gehoord en gezien hebben, het zijn geen betrouwbare mensen. En toch verwacht men daarvan de redding van Amerika of de redding van de wereld. En als we dan weer een paar jaar verder zijn, dan zeggen we, ach mensen, het is allemaal zo'n plump in elkaar gezakt. Geestelijke leiders en ook sommige christenen, ook evangelische christenen, die verwachten het allemaal... Van een bepaalde geestelijke leider. Die man of die vrouw op de tv. Of in een partij. Of in een kerk. Of in een Amerikaanse kerk. Ik ken mensen die zeiden, we zijn in het verkeerde vel geboren. We hadden in Amerika geboren moeten worden. Hadden we daar in een kerk kunnen zitten. Want die leider is zo geweldig. Ik... Denk altijd, de tijd zal het leren, hoe geweldig ook geestelijke leiders zijn. Andere goeroes heb ik ze maar genoemd. Sommige mensen gaan helemaal achter iemand aan die nieuwe diëten voorschrijft. Nou, daar ben ik nooit zo'n ster in geweest, omdat ik daarvan altijd al gezien heb, het is betrekkelijk, het verandert weer, het verandert weer, het verandert weer. Er zijn ook mensen die zeggen, nou God en de Bijbel, ik vind het een beetje stoffig, een beetje oudbollig. Nee, je hebt ook goeroes die openen de wijsheden van het oosten. Ik las een boek daarover en ik vond het wel interessant om te zien dat ook een heel aantal van die goeroes doorgezakt zijn. Bedriegers, misbruikers. En ik dacht... Oh ja, die en die vriendin, die dweepte met die goeroe. Niet te vertrouwen. Familie, vrienden heb ik erbij gezet. Eerst wou ik dat niet opschrijven, maar ik heb het er toch bij gezet. Het is geweldig fijn en belangrijk als je een goede familie hebt. En als je op elkaar kunt rekenen. Ik volgde een documentaire over Spanje. En dan zag je ook hoe bepaalde families zo op elkaar steunden en elkaar zo hielpen. Daar word je warm van. En toch, ik denk zoals we hier zitten. De meeste van ons hebben wel een situatie meegemaakt dat we zeiden, ja, ik had het eigenlijk van mijn familie verwacht, maar ze zijn niet opkomen dagen. Ze hebben me laten staan, ze hebben me verwaarloosd. In het heetst van de strijd zag ik ze niet. Op wie of wat zijn onze verwachtingen gericht? Ik heb er nog als laatste zin bij gezet, omdat ik dat wel eens tegen mensen zeg. Hebt u de God van de Bijbel al geprobeerd? Omdat ik dan merk dat mensen het overal in zoeken, maar dat wat zo dichtbij is, Bijbel, is in Nederland zo dichtbij. We kunnen zoveel verschillende Bijbels kopen en lezen. En als we lezen en ons laten voeden, dan zien we dat God zo dichtbij wil zijn. Hij is bij ons. En dan zou ik al die mensen willen vragen die zo'n hoge verwachting hebben van een leider, of van een systeem, of van een dieet, of van een familielid. Heb je God al geprobeerd? Heb je hem op de eerste plaats gesteld? Natuurlijk weet ik net zo goed als u dat we in de wereld leven. Dus we moeten een bank hebben en we moeten een dit en we moeten een dat. En daar ontkomen we niet aan. En dan moeten we keuzes maken en dan kiezen we voor wat wij denken wie betrouwbaar is. Ja, dat kan niet anders. Dus ik ga vanmorgen niet tegen u zeggen, vertrouw maar op niemand. Zo kun je niet leven in deze wereld. We moeten leven met wat is. We moeten keuzes maken en nadenken. Maar ja, ik dacht, hoe kan ik het aan jullie uitleggen? Ik weet het niet precies. Ik voor mezelf dacht ik, maar daaronder, hier, ja, ik wijs het maar op mijn lichaam aan, zit een laag van vertrouwen op God. En dat is het allersterkste en het allerbelangrijkste. Want al die andere systemen, hoewel ik ermee moet leven, zijn soms betrouwbaar, soms niet. Maar hier, diep in mijn binnenste, weet ik, God is er en Hij is betrouwbaar. Nu ga ik heel even met u de sprong terugmaken naar Korinthe. Dat was de preek van vorige week. En dan breng ik zo deze twee gedeeltes bij elkaar. Wat schreef Paulus aan de mensen in Korinthe? Hij zei, voordat jullie in de gemeente waren, waren er niet veel geleerden. Iedereen had hier een bemoedigend woord, maar wat dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Dwaas, wie ben jij? Je hebt niet eens gestudeerd. En toch heeft God dat wat dwaas is, wie dwaas is, de dood van Christus aan het kruis, wij, heeft God ons uitgekozen om de wijze te beschamen. Niet veel machtiger. Wie van ons is een machthebber? Een enkeling in een gemeente, dat kan, is ook niet verkeerd. Maar de meeste van ons zijn niet machtig, hebben niet heel veel invloed. Maar dat wat zwak is, heeft God uitgekozen om het sterker te beschamen. Niet veel van hoge afkomst. Of dacht u dat u misschien wel van hoge afkomst was? Als dat zo is, ik wil u niet beledigen. Het is geen schande. Maar de meeste van ons moeten zeggen, ja, ik ben gewoon van eenvoudige komaf. Wat van geringe afkomst is, dat heeft God uitgekozen. Wat niets betekent, koos Hij uit om te niet te doen. Wat wel iets betekent. Dat betekent alle glorie en eer en bla bla van mensen die denken dat ze het weten of zich iets verbeelden, wordt teniet gedaan door de wijsheid van God in Christus Jezus. Ja, dat is niet leuk voor die mensen. En ze weten het ook niet altijd, want ze beroemen zich. En dan zegt Paulus, opdat geen mens zich zou beroemen op zichzelf. En als we een beetje het nieuws op de televisie volgen, dan zien we telkens weer mensen die zich beroemen in zichzelf, in wat zij gepresteerd hebben, in hun gedachtegoed. En soms hoef je geen week te wachten en ze vallen alweer. Maar als wij ons vertrouwen hebben gericht op de God die er is, die nabij is, dan hoef je ook niet te roemen in die mens of in die mens of in jezelf, maar dan roem je in hem, die was en die is en die komen zal. Dat is zo geweldig betrouwbaar. Ja, ik moet het ook nog leren hoor, want je hebt toch soms de neiging om op te kijken naar mensen of dingen te verwachten. En nogmaals, helemaal verkeerd is het niet, want je leeft in deze wereld. Maar als je een betrouwbaar fundament in je leven wil hebben, dan moet je naar God kijken. Paulus zei, en dat heb ik vorige week ook gezegd, nadat je bekeerd bent, hè, je was niet van belangrijke afkomst, je was niet geleerd, je was niet dit, je was niet dat. Maar nadat je tot geloof gekomen bent, wat ben je dan? In Christus Jezus. Dat heb ik vorige week benadrukt. Hoe je status veranderd is. Je hebt nog steeds niet heel veel schoolopleiding. Je hebt nog steeds niet die geweldige baan gehad. Je hebt nog steeds niet dat geweldige huwelijk. Noem maar op, noem maar op, noem maar op. Maar je bent in Christus Jezus. Hij is onze wijsheid, zegt Paulus. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze heiliging. En hij is onze verlossing. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik raak er niet over uitgedacht, omdat het best volle woorden zijn. Hij is mijn wijsheid, hij is mijn gerechtigheid, hij is mijn heiliging, hij is mijn verlossing. Wauw. En dan zegt Paulus deze woorden, als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer. En daar komt Jeremia. Jeremia 9, vers 23 en 24. Daarom zei ik vorige week tegen u, ja, er hoort eigenlijk nog een stuk preek achteraan, die ik dan vandaag aan jullie mee wil geven. Dat citaat van Jeremia. Hey, als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer, zegt Paulus tegen de Korintiërs, zegt Paulus tegen ons. Maar dat citaat komt uit Jeremia 9, vers 23 en 24, wat ik u zojuist gelezen heb. De Heer zegt, en nu komt het woord uit Jeremia, en dat woord pakt Paulus dus en zet het in zijn brief aan de Korinthe. De Heer zegt, wijze mannen moeten zich niet beroemen op hun wijsheid, sterke mannen niet op hun kracht en rijken niet op hun rijkdom. Als iemand ergens trots op wil zijn, laat hij er dan trots op zijn dat hij mij kent. Dat hij inziet dat ik, de Heer, liefde schenk. Dat ik het ben die recht en rechtvaardigheid brengt in dit land. Naar zo'n mens gaat mijn hart uit. Dat verzeker ik jullie. In Christus Jezus, hè? Ben u niet vergeten hopelijk deze week. En als iemand er vorige week niet was. Wij zijn in Christus Jezus. Dat is onze belangrijkste status, onze belangrijkste verschijningsvorm, onze belangrijkste zijnsvorm. Ik ben in Christus Jezus. Er zijn heel veel woorden over dat stukje geschreven, maar wij benadrukken vooral de relatie. Ik ben in Christus Jezus. U bent in Christus Jezus. Dan wil ik even die twee stukjes bij elkaar brengen. De verbinding tussen Korinthe U bent in Christus. En dat wat Jeremia zei. Het gaat dus om roemen. Daarom heeft Paulus die tekst uit Jeremia, zo'n oude tekst. Hij dacht, die past mooi bij mijn uiteenzetting over in Christus Jezus. Niet roemen in jezelf, niet roemen in allerlei dingen die met jezelf te maken hebben, maar je zijn in Christus. Wie geeft je de eer? Paulus zegt tegen de gemeenteleden, niet roemen in wijsheid, in macht of in afkomst. Als iemand wil roemen, eer geven, laat hem roemen in de Heer. Jullie zijn in Christus en van daaruit leef je. Dit stukje in Korinthe gaat mijns inziens in de eerste plaats over wie ben je? Jij. Ook als gemeente, wie ben je? Ik ben in Christus. Het is interessant om te zien dat de schrijvers in het Nieuwe Testament soms het Oude Testament gebruiken, een tekst nemen en er toch een iets ander accent mee leggen. Paulus heeft het dus vooral over, ja, wie ben jij en nu ben je in Christus Jezus en dan heb je dus op niemand, heb je niemand anders om te roemen dan de Heer alleen. Als we naar Jeremia kijken, dan is het verhaal van Jeremia iets anders. Hij zegt natuurlijk niet in Christus. Christus was nog niet gekomen. Jeremia vraagt aan het volk, op wie vertrouw je? Op wie heb je je hoop gevestigd? Op die andere volken, die allemaal hun afgoden meenemen, die uiteindelijk ook in de bondgenootschappen Juda weer hebben laten vallen, of niet sterk genoeg waren, want uiteindelijk moest Juda ook vallen. Waar heb je je hoop op gevestigd? Bij Jeremia gaat het om een levensinstelling, om een gerichtheid. Verwacht het niet van anderen, maar verwacht het van de Heer. Roem in hem. En zo is daar een Bijbelwoord, roem in de Heer, dat in het Oude en in het Nieuwe Testament voorkomt en toch een wat ander accent heeft. In het Nieuwe Testament gaat het om jou, gaat het om ons als gemeente, wij zijn in Christus Jezus. En in het Oude Testament gaat het vooral om de vraag aan het volk van Juda, op wie heb je eigenlijk je hoop gevestigd? Waar verwacht je het van in het leven? Dus een boodschap eigenlijk met ja, twee armen of twee benen, hoe je het noemen wil. Wie ben ik? Ik ben in Christus Jezus. En wat is mijn levensinstelling? Wat is mijn gerichtheid? Ik verwacht het van hem. Hoewel ik moet leven in deze wereld en van alles moet regelen, van alles moet doen en beslissingen moet maken. Heel diep in mij weet ik dat mijn diepste vertrouwen gegrond is in God zelf. En ik vind het heel mooi dat Jeremia dit zegt, want Christus was nog niet gekomen. Hij wist nog niet van dat geweldige wonder in Christus zijn. En toch wijst hij het volk al richting God. Roem in de Heer. En ik hoop dat u dit woord nooit vergeet. Het staat in beide testamenten. De ene keer met nadruk op wie ben ik. En de andere keer met de nadruk op van wie verwacht ik het. Amen.